onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 63, daarvan de eerste vier versen. Psalm 63, de eerste vier versen.
Naar u. Oh.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen, daarvan het 62e en 63e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 2 en 63, een psalm van David voor de nog zangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij die de kwaad aanstichten tegen de man, gij alle zult geduld worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen en met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, o gij volk, stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking nog roverij, wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. En zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, en dit heb ik tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heer, is uw, want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Een psalm van David als zij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterktheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaars, zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden, iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Tot zover de schriftlezing, zoeken we de zeer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we ook deze avond u mochten zoeken. En door uw opzoekende zondaarsliefde gevonden worden, dat we uw nabijheid zouden ervaren. Want och, dat gevoelloze geloof in onze dagen, dat overal aanspraak op maakt, maar uw volk wacht op uw inspraak, daar ik op uw inspraak wacht, opdat gij ons met kracht zoudt versterken in onze zielen. Omdat we in dit leven, Heer, we komen dit leven niet door zonder uw aanwezigheid, zonder uw voortgang, zonder uw voortocht en uw achtertocht. Dat we op u mochten leunen in de woestijn van het leven. Dat gij weet uw volk een tafel toe te bereiden in de woestijn. Gij hebt er niets voor nodig. Als gij er zijt, dan zal het ons aan niks ontbreken. Dat we u dan mochten zoeken in uw heiligdom. Gelijk David ook daarna terug verlangt, omdat hij weet wat hij daar heeft ontmoet. Weet van de goede tierenheid des Heren. In de vergadering des volks onder het woord. Onder uw woord te mogen verkeren. Want wat is dat een zoete plaats. Ook al wordt uw woord afsnijdend gepreekt. Want al uw volk wil uw rechten verhogen. Wil uw deugden verkondigen. En als gij, o Heer Jezus, u de rechten des vaders verkondigd hebt en die verdedigd hebt, dan is er een volk wat zich in u verblijden mag. Heere, gij mocht ons deze avond gedenken in deze ondergaande wereld, waar we geen plaats hebben in deze gewesten. En dat is altijd zo geweest, want uw volk is een volk in de woestijn, een volk buiten de legerplaats, om zijn smaadheid te dragen. Wat een uitnemende plaats kan dat zijn. En gelijk Mozes verkoos om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En dan kunnen we ons in welste baden, als wij maar toestemmen, aanpassen, toegeven. Heere, maar gij hebt uw volk gekocht met uw bloed en gij hebt zelf uw volk afgezonderd, omdat gij wilt dat uw volk alleen wonen en onder de heidenen niet gerekend worden. Onder de godsdienstige heidenen, de valse godsdienst, gij zondert uw volk ervan af, maar gij geeft ze wel een stem op de wachttoren, gelijk tot Jeremia gesproken heb, ik heb u tot een wachttoren gesteld. Heere, mochten we het zijn, mochten we het, want dat is aanwezig of niet, mochten we het zijn in de gestalte van de levende Judastam. En in de gestalte van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat we beide mochten kennen, beide mochten beminnen. In één persoon, verenigd in Christus. God en mens tegelijk. De goddelijke natuur en de menselijke natuur, verenigd in één persoon. Heer, wat wordt daar een aanval op gepleegd? Want de mens wil een menselijk woord. En de geestelijke willen een geestelijk woord. En de vleeselijke willen een vleeselijk woord. Maar uw woord, daar gaat er alles overheen. En dat maakt alles teniet wat een mens verzint, wat een mens opbouwt. Dat we dan opgesloten mogen worden in uw gedachten. Want gij zegt uw gedachten, maar uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Want mijn gedachten zijn zoveel mogelijk hoger. Zo hoog verheven kan geen mens bij, maar gij kunt ons erbij brengen. O, mocht gij ons op deze avond de voederbak van uw woord voorhouden. Ja, mochten we door u gevoed worden, door u gespijzigd worden. Uw vlees eten en uw bloed drinken in geestelijke zin. Omdat we erdoor versterkt zouden worden in het allerheiligste geloof. Want deze wereld, ach, als we maar een ogenblik om ons heen kijken, dan zou de moed in onze schoenen zakken. Maar dat we dat voor ogen hebben, in onze geest, in onze ziel, in ons hart. De Heere regeert. Beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel. O, vervul ons met uw lof. Vervul ons met uw genade. Vervul ons met het goede en het vette van uw huis. Want dat is een heiligdom. David getuigt ervan, van het heiligdom. Asaf getuigt ervan, van het heiligdom. Al uw kinderen hebben ervan getuigd. Om al hun dagen daar te slijten. Onder de lieflijke klanken van het evangelie. En onder de scherpe separatie van uw woord en wet. Heere, bedien ons uit uw heiligdom. Want gij weet veel beter als dat we zelf weten wat we nodig hebben. Ook voor de medeluisteraars. Heere, dat het toch zodanig mocht worden opgenomen. Want het is een goddelijk woord. Tot mensenkinderen gesproken, We weten er niet eens raad mee. Maar uw naam is raad. Gij weet raad te verschaffen in onze radeloosheid. Uw naam is vredevorst. Gij weet vrede te verklaren midden in de oorlog. Omdat die oorlog reeds gestreden is en overwonnen is door het Lam Gods. Heren, mochten we op hem zien, zoals Johannes de Doper ervan getuigd heeft. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. O, dat kan gezien worden in uw heiligdom. Ziende de sterktheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan dit leven. We beseffen maar nauwelijks dat uw goede tierenheid tijd en eeuwigheid overtreft. Het blijft tot in der eeuwigheid, de Heere. O, dat we dan bedenken zouden wat in de hemel is. Wat daarboven is, waar al de heiligen reeds vergaderd zijn. De triomferende kerk met Christus in het midden, het lam staand als geslacht. En David in de woestijn. Heere, onderwijs ons op deze avond. Geef ons enig onderwijs uit uw gezegende lippen. Omdat we uw naam zouden vrezen. Omdat we een doorkomen zouden ontvangen. In deze ondergaande wereld. Te verkeren in de schuilplaats des Almachtigen. Gedenk uw kerk wereldwijd. De weduwe en de wezen. De eenzame, de zieke. O, wat een wereld vol van ellende. Het is allemaal voortgekomen uit onze val in Adam. O, dat we ermee bevangen waren. Dat we ermee aangegrepen waren. Dat al deze nameloze ellende is voortgekomen door onze moedwillige val. Onze moed en vrijwillige zonde. Heere, ach, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Ga ons voor in het spreken en in het luisteren. En dat het mag opgenomen worden, dat het mag vallen in een wel toebereide aarde. Op die dierbare psalmen die door uw knecht David zijn uitgesproken. Door de bediening van uw dierbare geest. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ja, die psalmen 62 en 63, al die psalmen. Dan kunnen ze u niet allemaal voorlezen, we horen allemaal bij elkaar. Het is alles Gods woord. En om daar de gangen en wegen des Heren in op te merken. En dat is de bedoeling, om die ook te herkennen. Of die mogen te leren kennen in ons leven. Wat David hier opzomt en hoofdzakelijk zullen we bepalen bij die 63 psalmen waarvan we ook gezongen hebben. Psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. Dat is de legerplaats van Gods volk. En zoals Paulus dat nadrukkelijk getuigd komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dat is de geestelijke legerplaats van Gods gekende. Want ze hebben hier geen plaats in deze gewesten. Alle deuren zijn voor hen dichtgegaan. En ook Gods ware volk heeft gedurig die Saul achter zich. Die verscheurende Saul die geworden was tot een wild dier om David om te brengen. O God, gij zijt mijn God, dat wist David wel te vertellen. Hij was niet zonder hoop. Ik zoek u in de dageraad, in de morgenstond betekent dat. David die was al vroeg wakker om de Heere te zoeken. Geliefde, als we daar ons eigen leven naast leggen, of brengen we de dag des Heeren al slapende door, of wakende, want we hebben het vanmiddag op de catechisatie ook nog overdacht met enkele woorden, dat vierde gebod van de heiliging van de Sabbatdag, dan gaat het ook over de Ere Gods. Alle geboden gaan over de Ere Gods. Maar de Sabbatdag, die hebben wij niet vervangen door de eerste dag der week. En dat leren de Roomsen. Die hebben de wet veranderd. Maar wij veranderen de wet niet. Wij laten de wet staan in al zijn schakeringen, zijn eisen en die heilige deugden. Want de zevende dag blijft staan als de Sabbatdag. Ik heb het nooit een dominee horen zeggen, want ze preken allemaal die inwisseling van de zevende dag met de eerste dag der week. Dat is niet de leer van Christus. Die zevende dag blijft ten volle staan. Want de Sabbatdag zult gij heiligen, dat is de zevende dag. God rust op de zevende dag van zijn scheppingswerk. Hij heeft in zes dagen heeft hij alles geschapen. De aarde, de hemel en de aarde, het uitspansel, alles zijn handen werk. De mensen, de vissen, de dieren. En op de zevende dag rustte hij van al zijn arbeid en hij zag dat het alles zeer goed was. En daar komt de Sabbat uit voort, hè? De rustdag wordt het ook wel genoemd. De rustdag, de zevende dag, maar die hebben wij verzondigd. Wij hebben de wet gebroken, wij hebben de wet verbroken. Niet in wezen, want de wet Gods kan niet verbroken worden. Net zo min God verbroken kan worden. Dat kan nooit bestaan, maar voor ons, onze relatie tot God, daar is het verbond verbroken. En toen heeft de Vader zijn lieve Zoon naar deze wereld gezonden om die wet volkomen te vervullen, tot de laatste tittel en jota. Want dat kon niet bestaan. Dat die wet tussen God en onze ziel verbroken bleef, dat kon niet bestaan. Want dan zou de duivel hebben kunnen zeggen, nou heb ik u van uw schepsel ontroofd. Nee, dat liep over de Heere Gods. En daarin heeft de Zoon zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Niet om de wet te ontbinden, maar om die volkomen te vervullen. En dat is de zaligheid van Sion. Want die verworven gerechtigheid, die gehoorzaamheid van Christus, die dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid van Christus, dat is de zaligheid van Sion. In het kader van de toepassing. De verwerving wordt toegepast in het uur van de wedergeboorte. En daarom eren wij de Zoon op de eerste dag der week, omdat hij de vervuller is ook van het vierde gebod. Gij zult de Sabbatdag heiligen en alles wat erbij hoort. En alle die binnen in u zijn, binnen uw muren, uw dienstmaagd, uw dienstknecht, zelfs de dieren. We mogen ook op de Sabbatdag de dieren niet aan het werk zetten om het land te ploegen. Laat ik het zo maar eens zeggen. Nee, dat is ten eenenmale verboden. En met de gedachte, niet met de gedachte, maar kon het zijn met de inleving, dat we ook dat vierde gebod, daar hebben we finaal mee afgerekend. Want we hebben in het paradijs uitgeroepen, wij willen niet dat gij koning over ons zult zijn. Moed en vrijwillig hebben we dat in vijandschap, in bittere vijandschap uitgeroepen. En als je daar niet van doordrongen bent, dan ben je nog nooit een gevallen mens voor God geweest. Met andere woorden, dan ben je nooit een verloren zondaar voor God geweest. En dan is er geen plaats voor genade. Het is nooit echt noodzakelijk dat eerst die wet zijn werk doet in ons leven. Niet krachtig het systeem van de fariseeën. Want dan kom je nooit tot het licht. Maar zoals God die wet ter hand neemt, zoals de Heer die wet ter hand genomen heeft in het leven van die Samaritaanse vrouw en in het leven van zoveel anderen. We hebben het vanmorgen gehoord uit Richteren 2, hoe de Zoon Gods er zelf aan te pas komt om het volk Israël de wacht aan te zeggen. Want hij zegt zelfs onder het bewind van Jozua, zijt gij mijn stem ongehoorzaam geweest. En dan valt er een volk in de schuld. Dat was ook het werk Gods. Dat was ook het werk Gods. En dan heffen ze een wenen op. Zoals, ik heb u al gezegd, zoals Petrus naar buiten ging om bitterlijk te wenen over zijn verloochening van Christus. Ja, dat komt regelmatig terug in het leven der genade. Dat bittere wenen, dat tot berouw komen. Want berouw, dat is ook de kracht van de heiligmaking. Dat heeft niks te maken met een gedragsverandering. Want dat is de theologie van vandaag. Allemaal gebaseerd op gedrag. En dat is het doet dat der wet. Nou, daar kom je voor eeuwig mee om als je daar je steunpilaren op zet. Dat zijn gebroken rietstaven. Nee, het is geen gedragsverandering. Het is vernieuwing. Het is een vernieuwing des levens. Net zoals de schepping. Uit niets werd iets geschapen en God sprak, daar zij licht en er was licht. En zoals Christus het begin der herschepping is, hij is het begin der schepping, Gods, hij is ook het begin der herschepping. Dan schept hij iets, niet uit die oude mens, nou, hij schept zoals die Adam heeft geschapen uit het stof der aarde. En hij blies de geest des levens in. Dat is in geestelijke zin de wedergeboorte. En David die kende dat natuurlijk, hij was de man van het hart. Maar aan dat koningschap, hij was al gezalfd tot koning, maar aan dat koningschap, daar ging wat aan vooraf. Hij moest vluchten over de bergen en door de dalen. En dan komt hij terecht in de woestijn van Juda. Nou, Gods volk die herkent het allemaal. Want dit leven is een woestijnsleven. Dit leven is niet anders als een gestadige dood. Nou, daar heb je de woestijn. En hij zegt het ook. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land door een mat zonder water. Dat is de woestijn. En dan nog wel in letterlijke zin. Maar David die dorstte ook in geestelijke zin naar God. En ik hoorde het Michiel Adriaanszoon de Ruiter uitgetuigen, laat ik het zomaar eens zeggen, toen hij daar dodelijk getroffen lag op dat schip op een bed. En hij was zodanig getroffen dat het sterven werd. En dan hoor je Michiel Adriaanszoon daar ook van getuigen van die Psalm 63, het tweede vers. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water, want hier op deze wereld is het niet te vinden. Als je naar beneden kijkt is het niet te vinden. Als je naar binnen kijkt is het niet te vinden. En dat verbetert niet. Dat gaat niet beter worden. Nee. De bruid die was er goed achter. Die was er ineens goed achter. Door uit te spreken, en dat was ook haar inleving. Ik ben geheel zwart. Nog zwarter als de tenten van Kedar. Doch, en daar moet wat achteraan komen, hè, want anders is het ook mijn godsdienst. Doch liefelijk in zijn ogen. Liefelijk in zijn ogen. Nou, dat zegt David hier ook. O God, gij zijt mijn God. Dat is nou heel de geloofsbelijdenis. O God, gij zijt mijn God. Maar David had behoefte aan de nabijheid des Heren. Want dat is niet een stationaire kennis. O Heere, gij zijt mijn God. Nou, David die zocht, omdat hij verkeerde in die woestijn en al de dagen zijns levens, ook toen hij in dat heiligdom was, want dat wenste hij nou elke dag te ondergaan. Om elke dag de lieflijkheden des Heren te mogen horen, door de klanken van de instrumenten van de voorzangers en door het woord. Hij was zelf ook profeet, hij heeft er zelf ook van geprofiteerd. Maar vooral in het heiligdom, dat zie je ook hier David zeggen, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Wat is dat, het heiligdom? Dat is de vergadering van al de christgelovigen. Dat is de vergadering van de kerk met een hoofdletter. Daar is God in het midden, dat wist David bij ondervinding. Voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterktheid en uw eer. Dat betekent ziende uw genade en uw barmhartigheid. Ziende, ontvangende. Hij spreekt hier over de toepassing. Dat was me niet een uitwendig zien. Van zien is nog geen hebben. Nou, dat was een zien des geloofs. Ik zoek u in de dageraad. Dus in het krieken van de dageraad. Dus in de morgenstond. In de vroege morgenstond. Was David al bezig. Omdat hij zo'n dorstige ziel had. Naar het lichaam. Maar ook naar de geest. Ik zoek u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen, want deze wereld is echt een woestijn, dor en mat zonder water. En in geestelijke zin is dat wel heel duidelijk. Vooral Gods volk die herkent zich hierin. Want David die had Gods deugden verhoogd gezien in zijn heiligdom. In die vergadering van de ware gemeente des Heren. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ik heb er kennis aan. Maar ik moet het nou zo snoden missen. Uw aanwezigheid. Uw nabijheid. De invloedingen van uw geest. O, als dat maar iets wat teruggetrokken wordt in het leven der genade. Dan weet Gods volk niet waar ze het zoeken moet. Maar David, ik zoek u. Ik zoek u, want David was een opgezochte des Heren. En dat is altijd de wederkerende daad dat ook Gods volk Gods nabijheid zoekt. Vroeger zei Gods oude volk, die wenste elkaar de nabijheid des Heren toe. Dat is toch een dierbare wens. De nabijheid des Heren. En dat was geen staande uitdrukking dat even maar zo gebezigd werd. Nou, die mensen spraken ook uit de ervaring. Want ze wisten bij ondervinding, en dat weet Gods volk ook heden ten dagen, dat zijn aanwezigheid en nabijheid des Heren, oh wat word je daar toch versterkt van, wat word je daar toch dapper van. Ja, de Heere zegt, heb goede moed, wees een held. Nou, zulke helden is Gods volk niet, dat zie je hier in David, als hij dan in de woestijn verkeert, dan klaagt hij alles, maar hij klaagt zijn nood aan God, hè. Hij zit maar zo niet te klagen. Nee, wat klaagt een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Hij klaagt het uit voor God. Want hij zegt, Heere, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ik heb uw nabijheid ervaren. Ik heb die lieflijke klanken van het evangelie in mijn ziel voelen weer klinken. Ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen, als ik daar weer in zou hergeleid worden, dan zouden mijn lippen u prijzen. Zouden, staat er duidelijk, hè? Er staat niet mijn lippen prijzen u, mijn lippen zouden u prijzen. Want David, die is hier in een missende stand. En dat is niet erg, want ik heb al mensen van het gemis horen spreken die geen kennis hadden aan wat David hier zegt. Gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, want die grondslag, die was dat fundament, was in Davids leven al gelegd. En dat te moeten missen, dat is erger dan de dood. Want hij zegt hier, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Omdat David ook de eeuwigheidswaarde van die goede tierenheid in Christus wist. En naar waarde wist te schatten. En dat moeten we allemaal weten. Daar moet je verzekerd van zijn. Ook al gaat het door deze wegen, want ook Gods volk, de bruid, om het nou zomaar eens te zeggen, van Christus, die wordt ook gevoerd in de woestijn. En dan wil de Heere nader tot haar hart spreken. Kom eens van die toppen van de Libanon af. Dat eerste liefdesleven, ja, dan denk je dat het in één richting verkeer naar het beloofde land gaat. Zoals de Israëlieten gemeend hadden, de kortste weg naar het beloofde land te reizen. En dan 40 jaar door die woestijn heen, daar zou toch iedereen voor bedanken. Je moet maar echt niet denken dat wij nou zo gewilliger zouden zijn als dat Israëlitische volk, dat murmurerende Israëlitische volk in de woestijn. Je moet jezelf leren kennen, want ons vlees is een en al opstand tegen God. Maar hier heeft de kerk kennis aan, voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. O, wat kon David daar intens naar terugverlangen, ziende u sterk, hij kon het ook verhalen. Wat hij daar aanschouwd had, door het geloof, gemijnd, ziende uw sterkheid en uw eer, dat had David daadwerkelijk ondervonden, de sterkte Gods, jegens zijn vijanden, de overwinningen Gods. Hij streed de strijd des Heren, en daarin mocht hij in de overwinning van Christus delen. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u dan weer opnieuw prijzen, dat staat er eigenlijk. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou, kijk het is allemaal zouden, zou. Het is in wensende vorm. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn handen opheffen als weleer. David kende dat leven van opheffende handen. En dat gebiedt ook Paulus, de gemeente van Christus, de mannen, om hun handen op te heffen naar omhoog. Dat betekent om voor God in het gebed te zijn, met ontblote hoofden. En de vrouwen met gedekte hoofden. Dat is niet een vorm, een soort godsdienstige vorm. Nee, dat ziet alles op Christus en zijn gemeente. Dat ziet alles op de scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus hoofd van de man het hoofd der vrouw. En dat komt volledig tot uitdrukking in de vergadering van de gemeente Gods. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd, geheel overeenkomstig de heilige scheppingsorde Gods. En als dan het huwelijk een afspiegeling is van Christus en zijn gemeente, o, hoe dierbaar kan het woord dat niet uitklaren. Hoe dierbaar. En daar moet je aan je huwelijk ook aan toetsen. Daar moet het in gelegerd zijn, in die bedding. Want de Heer wil het huwelijk zegenen, alleen in die bedding, alleen als je gelegerd bent in die heilige, aanbiddelijke, goddelijke scheppingsorde Gods. Als hij daarvan afwijkt, dan is er ook geen zaligheid mogelijk. We hadden het vanmiddag nog even over die valse leer van de Jehovah's getuigen. En ik zeg, de hoofddwaling in die leer is dat ze de godheid van de Heilige Geest loochenen. Maar dan is er geen zaligheid mogelijk. Is niet mogelijk. Dat is aan alle kanten is dat een verloren zaak. En daar zijn die mensen niet van overtuigd. Maar die leren dat de Heilige Geest niet een goddelijke persoon is, maar een kracht. Wat een rampzalige leer is dat. Dat is ook een godslasterlijke leer. En die overdenking van dat vierde gebod, dat was me toch aangenaam. Want er ligt zoveel verklaard in die geboden des Heren. Dat zijn 10 preken apart. Nou, je zal er wel 100 preken over kunnen houden. Want in die heilige wet des Heren ligt het hele woord verklaard. Daarom klinkt het altijd naar de wet en de getuigenis. Alzo moet het zijn, als het niet is naar de wet en de getuigenis, het zal geen dageraad hebben. Alles moet overeenkomen met de heilige wet Gods. De heiligheid is uw huizen sierlijk tot in lange dagen, tot in eeuwigheid. Hoe komen we overheen met de wet Gods? Hoe komen we overheen met die heilige eis van die heilige, want het is de wet des Heren. De heilige geest is de geest van de wet des Heren. Denk er goed over hoor. De wet hangt er maar niet zo'n beetje bij. Nee, dat is een allesbeslissende wet. En David heeft dat mogen aanschouwen, maar dan in Christus, dan door het geloof. Dan heeft hij de heiligheid des Heren mogen aanschouwen als een vervulde wet. Want dat gold ook in het Oude Testament. Je moet nou echt niet denken dat die oud-testamentische heiligen nog dachten om die wet met het doel dat de wet nog te vervullen. Dat geloof ik toch zeker niet. Die hebben ook door het geloof gezien. Dat de wet de gelovigen niet is gezet, maar de ongelovigen. Zelfs Abraham had Christus van verre gezien en omhelst. De belofte van zijn komst in het vlees niet gekregen hebbende. Maar in de belofte is de kerk zalig. Dat is in Christus, want in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, o, als een ziel daarin gelegen is. En dan zou je verteren van het verlangen. Mijn vlees verlangt naar u. En mijn ziel dorst naar u. In een land dor en mat zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen. Dan hoef je niet in de woestijn van Juda te verkeren. Zoals David verkeerde. Want heel de wereld is een woestijn. Een huilende wildernis. Wij zijn hier op vijandelijk grondgebied. Heb je eigen wel eens als een vijand van God leren kennen? Ben je aan je vijandschap gedood? In en door de wet, want dat betreft die oude mens dood. Die oude mens onder de wet, dat is een vijand van God. En zolang die niet sterft, blijf je vijand van God. Met al de vrome woorden die je op je lippen neemt. Dit leven is niks anders dan een gestadige dood. Dit leven is één brok ellende. En Gods volk zou niet zonder de aanwezigheid van Christus in het hart kunnen leven. Christus zien, dat is Christus schouwen. David had het aan Saul. Hij wist wat het was. Hij wist waar hij over sprak. Hij wist wat hij aan de Heere uitsmeekte. Hij wist wat hij uitklaagde voor het aangezicht des Heeren. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Zelfs in die verlatingen, zelfs in dat woestijnleven worden de deugden Gods geprezen. Omdat ze eertijds gekend zijn geworden. En beoefend door het geloof. Alzo zou, kijk, je moet dat goed letten op dat woordje zou, hè? Het is een wensende vorm. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. En dat was de geloofspraktijk van David geweest. Maar nou moet hij dat alles missen, omdat hij achtervolgd wordt door Saul. En daar leert de kerk meer eens op de toppen van de Libanon, dat moet je ook zeggen, in de woestijn van dit leven, want de Heere voert zijn bruid in de woestijn van dit leven.
Ik zal u voeren in de woestijn en daar zal ik naar uw hart spreken.
En daar gaat hij ze nader onderwijzen. Ik heb wel eens gezegd, Jona heeft in de vis meer geleerd dan heel zijn leven bij elkaar. En dat is voor Gods volk geen vreemde taal. Dat is voor Gods volk geen vreemde taal. Ons vlees is daar vijand van, maar Christus heeft het vlees overwonnen. Dat geldt ook voor Gods volk, want in de toerekening heeft ook Gods volk het vlees overwonnen in Christus. Ze hebben de bewegingen en de begeerlijkheden van het vlees gekruisigd. Dat ligt eronder. En dat gevecht tussen vlees en geest, dat is geen onzeker gevecht. Want de psalmist zegt op een zekere plaats, ik heb de overhand gekregen. En dat is een blijvende overhand, dat is een blijvende overwinning. die blijft Gods volk altijd bij, maar het kan wel zodanig aangevallen worden, zodanig onder het stof liggen. En dan kan je niet je gemak te vernemen, dat kan ik je wel uit mijn eigen leven vertellen. Nou, wat zijt gij onrustig, dan gaat die mens zijn eigen ziel toespreken door de geest van Christus. Mijn ziel, wat zijt gij onrustig binnen in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maar ze wachten op Gods inspraak, want als die gekomen is, als die doorbreker weer aan de spitsen treedt, dan pas kunnen ze ook weer achter hem aankomen. Dan pas kunnen ze hem weer loven en prijzen. David die wenst dat weer te betrachten. Alzo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Heren, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn God, Psalm 22, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat we die gangen van Christus zouden doorleven. Opdat we die gangen van Christus zouden kennen. Wat het hem gekost heeft door de Vader verlaten te zijn. Om de zaligheid voor zijn bruidskerk te verwerven. Mij kosten al die slagen, die smarten en die hoon. Als we dan in de voetstappen van Christus gaan, het wordt wel eens zo makkelijk uitgesproken, de voetstappen van Christus drukken, maar dat zijn leidersvoetstappen hoor. Dat zijn voetstappen onder het kruis, onder het heiligend kruis. Dat vernederende leven, ik heb al gezegd, Gods volk die wenste elkaar ook vernederende genade toe. Want dat volk, heb ik ook gezegd, had het veel over schuld. En als we over de schuld heen leven, dan krijgen we een hart als beton. Nou, Gods volk kan er niet lang in verkeren, hoor. In zo'n leven, in zo'n verhard leven. Ja, ze weten wat de verharding des harten. De discipelen moesten het ook worden aangezegd. Hoe is uw hart verhard geworden? De Heer had net dat wonder gedaan van de teken des broods, van die vermenigvuldiging van die broden. Ja, en toen begonnen ze alweer naar elkaar te kijken van ja, we hebben nou geen sneebrood op zak. Hoe is uw hart er zo verhard geworden? En Petrus waarschuwt daarvoor als de tijden der verkoeling gekomen zijn. Al dat we de Heere zouden zoeken in de dageraad van ons leven. Dat betekent het ook. In de morgenstond van ons leven. Kinderen, dat is jullie leven. Dat is de morgenstond van het leven. In letterlijke zin. Maar het is ook in geestelijke zin. Dat is een wederkerend gebeuren. In de morgenstond, in de dageraad. Want die nacht, die donkere nacht, die levert je niks op. Die donkerheid levert je niks op. Die zwartheid van de bruid, dat leverde haar niks op. Nou, daar stond wat tegenover. Doch lieflijk in zijn oog. Maar David, in de dageraad, als de dag aanbrak, als de zonnestralen begonnen te schijnen, dan werd hij ook geestelijk aangedreven. Mijn ziel dorst naar u, omdat God naar hem dorstte. Mijn vlees verlangt naar u, omdat de Heere aan David zich nader wilde openbaren. Dan gaat er dit allemaal aan vooraf. De Heere maakt er plaats voor. En dan weet ook de kerk wel te waarderen wat de Heere in het leven heeft gewrocht. Oh, dat kan ze niet loven. Ja, ze komen soms op punten dat ze moeten uitroepen. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Is het mensdom dan te vergeefs geschapen? Ik heb het van de week nog iemand al even suggereren. Verlaat uw kerk toch niet? En dan kun je natuurlijk wel door zijn automatisch geloof zeggen, nee, de Heer zal zijn kerk nooit verlaten. Maar hoe weet je dat bij ondervinding dan? David kon dat zomaar niet tevoorschijn toveren. De nabije des Heren en de inwoning van de Heilige Geest. En de inspraak van God drieënig. Dat kon hij niet bij elkaar toveren. Daar was hij van afhankelijk van gemaakt. En daarom verlangt hij ernaar. Omdat hij het moet missen. Alzo, Heren, al zou ik nou weer in dat heiligdom mogen verkeren. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Maar nou liet hij ze slap naar beneden hangen. Hij had geen geestelijke kracht om die handen in geestelijke zin op te heffen. Want de Heere, die had zijn aangezicht verborgen. En dan wordt de kerk verschrikt. Dan begint de kerk te beven. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen in dat eerste liefdesleven. Dan denk je alles overwonnen te hebben. En dan gaat het van kracht tot kracht steeds voort. Maar oh, als de Heere nou die wind en beproeving op je loslaat, die wind van verzoekingen, van die verlatingen,
Oh, wat moet de kerk dan kermen? En dat hoort de Heere gaarne. Een kermende kerk, opdat hij zich nieuwelings over zijn kerk zou ontfermen. Dus kermen en ontfermen, dat hoort bij elkaar.
Dat plaatsmakende werk van Christus,
dat kan niet gemist worden hoor.
Want als de Heere zich nieuwelings openbaart aan de kerk, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat altijd een ontlediging aan vooraf. Anders zouden we geen raad weten met Christus. En dan zouden we het levende brood verspillen. Nou, dat doet de Heere niet. De Heere schenkt geen kopergenade. Gij zijt duur gekocht. En dan moet hij steeds weer plaatsmaken, omdat de Heere bij uitstek en op het volmaakst weet hoe die zijn kerk weer nieuwelings komt te bezoeken met zijn heil. En hoe daar plaats voor te maken. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Zou, weer dat woordje zou.
Smeer en vettigheid, dat ziet op de zalving des geestes.
En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Want dat was Davids geloofspraktijk geweest in dat heiligdom.
Vervuld met smeer en vettigheid, vervuld van de liefde Gods, vervuld van de geest Gods.
Als ik uur gedenk op mijn lege steden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken.
Als je nou heel je leven 's nachts doorsnarkt, dan geloof ik niet dat je God vreest. Want dat leven des geloofs wordt ook in de nacht beoefend. En zeker in de nacht van de beproeving. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht.
Dat geloof hield niet op, want daar had Christus voor gebeden. Zoals tot Simon Petrus is gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Als ik uur gedenk op mijn lege steden, dus in de nacht, ook in de uren, de nachtelijke uren, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. En die nachtwaken moet je verstaan. Je hebt de eerste nachtwaken, de tweede nachtwaken, de derde nachtwaken, de vierde nachtwaken. En dat is in vier parten is dat verdeeld.
De Heer kan zich in drie nachtwaken verbergen. En in de vierde openbaart hij zich. Dat is altijd de verrassing.
Maar David zegt hier, zo pijns ik aan u in alle nachtwaken. Zo gedenk ik aan u op mijn lege steden. Er staat veel meer van in Gods woord geschreven. Ook dat geloofsleven beoefend in de nachtwaken, beoefend in de donkerheid, beoefend in de beproeving. Oh, wat moet de kerk daartoe toch aangedreven worden, want als je maar enigszins om je heen kijkt, of je krijgt een blik naar binnen, is altijd het ergste. Dan weet de kerk niet waar ze het zoeken moet. En dan roept ze het uit. Heer, nou kan ik er niet meer tegenop. Nou zijn de vijanden zo overvloedig. En dan weent ze het uit. En dan schiet de Heer het toe. Hoor. Dat kan ik je verzekeren. Dan schiet de Heer het toe. Niet om ons gebed, maar op het gebed doe ik grote wonderen.
En de Heer komt altijd als je er nooit meer op rekent.
En daar getuigt David van. Want gij zijt mij een hulp geweest. Niet een hulpje, maar een hulp met een hoofdletter. Dat is, gij zijt mij alles geweest. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Door het geloof verkeert hij alweer
in de gemeenschap met zijn God. Want Gods volk leeft in de staat der gemeenschap.
Het geloof verkeert erin als het in de oefening mag zijn. Ook al verkeer hij in de woestijn. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Wie verkeren mag in de schaduw des Almachtigen, oh, dat is de beste schuilplaats die je maar bedenken kan. Dan legt de Heer zijn vleugelen om je heen. Gelijk een engel ooit zijn vleugel gelegd heb op mijn auto toen die grote brokken steen uit de hemel vielen. En we hadden geen krassie op de auto kon je vinden. Ja, en dat was in letterlijke zin. Hoewel we die engel niet gezien hebben, want engelen blijven het meest onzichtbaar. Ook al zijn ze aanwezig, maar blijft het meest onzichtbaar. De Heer laat het wel eens zien, zoals die man die smijtergeld wilde vermoorden. En toen zag die smijtergeld wandelen met een andere man. Smijtergeld zag die man niet, dat is achteraf allemaal gebleken. Maar dat was een engel. En daardoor dorst die man smijtergeld niet te vermoorden. Dat is ook allemaal uit de vijandschap. Want alleen op Gods ware volk worden die moordaanslagen gepleegd. En dat laat de Heer dikwijls mislukken, want als Gods volk dat gewaar wordt, waar ze allemaal en hoe ze allemaal 24 uur per dag bewaard worden, nou dan ga je eigenlijk echt verbazen in je God. Dan ga je verbazen in je God. Waar de Heer ze allemaal zijn hand hebt tussen gehouden. Vrolijk zingen in de Heere. Mijn ziel kleeft u achteraan. Omdat, en dan noemt hij de reden, omdat uw rechterhand mij ondersteunt. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Dan zegt hij niet meer in wensende zin. Nee, dan zegt hij dat in daadwerkelijke zin. Uw rechterhand ondersteunt mij.
Oh, dat word je gewaar als de rechterhand des Heeren je ondersteunt. Als de Heere van onder eeuwige armen die kerk in de verdrukking of in de helvaart of wat het ook zijn mag van onder eeuwige armen. Als de kerk daar weer van verzekerd mag zijn. Oh, dan roept ze het uit. Dan roept ze het uit. Uw rechterhand ondersteunt mij. En dat is onverdiend. Dat is vrije goedheid. Dat is soevereine genade. Want dat verspelen we elke dag met onze overtredingen, met onze ongerechtigheid, met ons zijn. Want we zijn één klomp zonde. En als je daar niet gedurig en je gaat van liefde tot liefde. Ik heb op die mensen wel weer hopen ontmoet. En die hadden nooit enige ontdekking. Laat staan de inleving van de schuld. Want ik heb vanmorgen over die schuld gepraat. Maar dat is niet zoals ik dominees heb horen zeggen. Ja, dan hou je schuld over. Ik ben toen eens naar die dominee toegelopen. Ik zeg, hou jij altijd schuld over? Ik zeg, als het nou eens werkelijk van God is, hou je de verdoemenis over met je schuld. Want dan kun je nog 100 jaar mee worden. Nou, toen had hij niks meer te zeggen, want dat schuld overhouden, ja, dat is allemaal slachtofferlijk praat. Als nou schuld werkelijk schuld wordt, dan aanvaard je ook je vonnis. Vrijwillig hoor, vrijwillige strafervaring. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is helemaal wegvertaald in de huidige prediking. Ze weten niet meer wat dat is. Want vanmorgen is gebleken in Richteren 2, en dat verklaart ook helemaal de situatie in onze dagen. Er is een ander geslacht gekomen, dat geslacht waarover Christus rept in dat Richteren 2. Een ander geslacht die God niet kent en die ook niet weet hoe de Heere werkt. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Dan moeten de zonen Gods, een engel des Heeren, dus de zonen Gods, moet eraan te pas komen om hun schuld aan te wijzen. Om die overtredingen op hun hart te binden. En dat volk wat ten tijde van Jozua nog in leven was, valt ermee in de schuld. En dan vallen ze in de schuld van God en ze zetten het op hun wenen. Dat was niet gemaakt. Dat was echt berouw. Op de stem van de zonen Gods geschiet ook dat berouw. En dan komen ze in de schuld van God en dan gaan ze de Heere weer offeranden. Offeranden des geklangs, dat zijn de offeranden Gods, is een gebroken hart en een verslagen geest. En dat zal de Heere nooit verachten. Toen werd dat volk Israël, want wat hadden ze nagelaten? Ze hadden de hun rust ervan genomen en ze hadden al die overgebleven Canaanieten, Ferezieten. En noem al die volken maar op, die hadden ze in het leven gelaten. Want Jozua had de massa wel uitgeroeid, maar er waren er altijd nog zoveel overgebleven. En het volk was moe geworden van de strijd en had hun rust ervan genomen. En dan komt de Zoon Gods er zelf aan te pas om dat volk te wachten en te zeggen: waarom heb gij mijn woorden ongehoorzaam geweest? Waarom? En dan vallen ze ermee voor God in de schuld, want ze wisten waar de schoen wrong. Ze wisten waar de schoen wrong. Ja. Dan vallen ze ermee in de schuld. En er staat er verder in dat hoofdstuk, in dat Richteren 2 geschreven. En toen is er een ander geslacht opgegroeid. Er waren de oudsten die Jozua overleefd hadden. En die wisten van de wegen des Heren. Die wisten hoe de Heren met het volk Israël gehandeld had. Die waren ook gestorven. Toen was er een ander geslacht gekomen. Die hadden geen kennis Gods meer. Die wisten niet meer hoe de Heren werkte. En die wisten ook niet meer wat de Heren aan het volk Israël gedaan had. En die dienden de Baal en de Astaroots. Nou, dan volgt het oordeel. En wel zeker het oordeel de verharding. Het oordeel de verwoesting. Zoals we ook in onze dagen zien voltrekken. Want dat volk, dat andere geslacht, dat laat zich niet meer gezeggen. Daar moet je maar eens op letten. Dat laat zich niks meer gezeggen. Dat is niet meer door Gods woord te corrigeren. Te corrigeren, ik bedoel geen verdragsverandering. Maar ze zullen zich nooit meer bekeren. Dat andere geslacht, dat is ook niet gebeurd. Ze zijn in de dood gevallen, in de eeuwige dood. Ze zijn in de zonde gestorven. Het zijn op hol geslagen paarden die de leidselstrop gekregen hebben. En daar waarschuwt de Heere dat geslacht wat wel in de schuld valt voor God, wat nog onder Jozua heeft verkeerd en waarvan Jozua gezegd heeft: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, wij zullen de Heere ook dienen hoor. Maar die had Jozua gezegd: gij zult de Heere niet kunnen dienen zolang gij uw afgoden in de hand houdt.
Dat was ook met Samuel. Zolang gij uw afgoden aan de hand houdt, dan zullen de Filistijnen de overhand hebben. Dan zal de Heer die Filistijnen niet wegnemen. En dan vallen ze ook voor God in de schuld. Ja? En dan komt de Heer erin mee, want hij had ze gewaarschuwd. Als gij dat aan de hand houdt, dan zullen de afgoden u tot de strik gesteld worden. Is dat duidelijk, hè? Richter 2. En die strik, als hij daarin komt te verkeren, dan kom je in Romeinen 1, dan geeft de Heer je over aan de begeerte van je goddeloze hart. En dan mag je doen en laten wat je wil. Tot je verderf. Tot je verderf. Ik kan er niet tegenover stellen, gemeente, neemt het woord nou serieus, want je zal het nooit doen. Dat doet enkel het geloof. Het geloof valt bovenop de bestraffingen Gods. Want het is altijd nog beter om de kastijdingen des vaders te ondergaan. Dat is altijd nog beter als een wellustig leven waar de zon in de hemel schijnt, voorspoed. Asaf die werd er nijdig om. De goddelozen hebben altijd voorspoed. En weet je wat hij zegt? Dan gaat hij nog even verder. Het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dat is de vergadering Godes. Dat wordt niet voor niks Gods heiligdom genoemd.
Gods heiligdom, dat is de vergadering van de ware gelovigen. Asaf ging daar naar binnen. Hij werd er ingeleid.
Onder het woord. Ik verkeer ook onder het woord hoor. Dat goddelijke woord, dat geldt ook te prediken. Die het uit moet spreken in de naam des Heren. O zeker. Anders zou ik er nooit over sterk kunnen worden. Anders zou ik er nooit mijn kracht uit kunnen ontvangen. Als ik maar van me af zou kunnen preken. Hoewel het zo klinkt, zoals Petrus op de Pinksterdag, die gij gekruisigd hebt. Want dan moeten de zonden wel genoemd worden. En als dat allemaal kan nagelaten worden, dan zal blijken dat die afgoden die niet losgelaten willen worden, dat is het. Want de mens wil niet, Christus koning over hem is. De SGP, het RD, dat zijn van die afgoden. De Baal en de Astaroth. Ik heb u vanmorgen gezegd, Baphomet, Baalim, Baphomet. Dat is de god van de tempeliers. Dat is de god van de vrijmetselarij. Daar is Willem-Alexander lid van. Alle familie van het Koninklijk Huis zijn er lid van. En dat is een criminele organisatie. Als je dat onderzoekt, dan reizen je haren ook. Nou, mijn haren reizen er niet meer te bergen. Ten eerste heb ik geen haren meer. En die zijn al zo ver te bergen gerezen dat al die haren al zijn verbrand. Want je kijkt in onze dagen nergens meer van op. De grootste godslasteringen worden gereformatoriseerd. De grootste afvalligheden worden gladgestreken. Je kijkt nergens meer van op, maar dat betekent niet dat het je onberoerd laat. Ik heb vanmorgen gezegd, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee, natuurlijk niet. Als Gods naam gelasterd wordt, dat gaat als een zwaar door je ziel. Dat gaat echt als een zwaar door je ziel. En het staat ook in dat vorige hoofdstuk, want die lieden die enkel leugen uitbraken, dat was ook al zo in Davids tijden. En David die geeft er ook getuigenis van hoe dat afloopt in de 12e vers. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Dat is een grote troost voor Gods volk. De Heere zelf zal er een einde aan maken. Zoals die er zelf aan te pas moest komen om dat volk te wachten aan te zetten in Richteren 2. Dan zie je ook dat Christus als grote richter Gods en der mensen alle richters is voorgegaan. Hij is eraan te pas gekomen en het volk viel ermee voor God in de schuld. En dat andere geslacht, dat wordt overgegeven en het mag doen en laat wat een boze hart begeert. Dat is het grootste oordeel en dat is je eigen schuld hoor, want dan heb je de duivel zodanig in de kaart gespeeld. Dan geeft de Heer je plotseling over en dan is het allemaal afgelopen. En uit die tweede trap van de verwerping worden er nauwelijks mensen meer bekeerd. Manasse werd er nog uit gered door een weg van hel en verdoemenis, zo denk ik goed om. En al Gods volk heeft daar wel kennis aan, maar wat daar bovenuit stijgt, als dat nou verheerlijk mag zijn in je leven, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd, dat kan de duivel nooit meer wegnemen. Nou, dat kan geen leed uit je geheugen wissen. Wat de Heere hebt gesproken tot je ziel, van vrede, dan heb je die vrede met God in de beoefening gehad, dat heb je ervaren, je hebt het eerst geloofd. Want als de Heer een ziel rechtvaardig vrijspreekt van schuld en straf, dan volgt direct daar het geloof. Niet de liefde, het geloof. Dat moeten we goed onderscheiden, want op grond van de verzoening stort ook de Heilige Geest de liefde Gods in je hart uit. Maar niet andersom, niet andersom. De Heer begint wel met trekkende liefde, maar dat is allemaal nog voor de wedergeboorte. Wij weten die ziel wat te trekken. De Vader trekt, die komen tot mij. En ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Dat is altijd de orde. En als dat is geschied in ons leven, we hebben de stem des zoons gehoord tot onze verzoening. De schuld verzoend. Kijk, daar heb je het weer. Hè? De schuld moet er tussenuit. De zonde moet er tussenuit. Ja. Als Gods volk weer in de zonde is gevallen of in gestruikeld. Ja, dan zoeken ze. Kijk, daar heb je het nou. David, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. Ook als David wordt aangezegd. Gij zijt die man. Dan volgt het hetzelfde. Dan volgt het hetzelfde. Want die ziel, die blijft God vrezen. Die ziel blijft God vrezen. Die geredde ziel, die kan de duivel nooit meer nemen. Never meer. Never meer. Je komt nooit meer onder de macht van de duivel. Oh, ik moet zeggen, onder de heerschappij van de duivel. Nooit meer. Nee. Want als een ziel, maar al was het maar een piepje als een zwaluw. Dat hoort de Heer. Dat hoort de Heer. De Heer heeft er, die slaat er acht op. Want hij zal die verslagen ziel niet verachten. Dan schiet hij toe. Met zijn sterkte en met zijn eer en met zijn barmhartigheid en met zijn goede tierenheid. Ja, en dat wil de ziel. Een wedergeboren ziel wil zonder zonde leven. Die wil van alle zonden bevrijd worden. Werkelijk van alle zonden bevrijd worden. En hij komt er niet bovenop, want als die daarmee aan de strijd gaat. Paulus komt er niet verder. Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want de Heer wil genade verheerlijken. Niet de zonde goed praten. Hij wil die zonde vergeven. En hij wil die herhaaldelijk vergeven. Maar er is maar één rechtvaardigmaking, hoor. Niet veel rechtvaardigmakingen. Er is maar één rechtvaardigmaking. Ja, er zijn veel rechtvaardigmakingen. Maar dat staat dan in het kader. Abraham werd ook door de werken gerechtvaardigd. Maar daar hebben we het nou niet over. Wel, in dit hoofdstuk komt het ook openbaar. Dat verlangen van David, dat kwam niet voort uit zijn onbekeerde hart. Nee, David was de man van het hart. Hij was zelfs wedergeboren in de moederschoot. Hij kende de Heer, hij vreesde de Heer, hij wist van de nabijheid des Heer. Hij wist van de beproevingen, hij wist van de overwinningen. Want hij vroeg altijd de mond Gods, als die ten strijde trok, Heer, zal het optrekken, ja of nee. Hij liet het van de Heer afhangen. Ik weet niet een man die zo vaak de mond des Heer heeft gevraagd en toestemming van de Heer heeft gevraagd van wat hij nou doen moest, optrekken of blijven zitten. Toen hij door Saul werd achtervolgd in die stad Kehila, belegerd door de Filistijnen. David kreeg van de Heer bevel om op te trekken, om die stad te bevrijden. En toen vroeg David, zouden de stedelingen mij binnenlaten als Saul verscheen om mij te doden? Nee, de stedelingen zouden u niet binnenlaten. En dan moet David als opnieuw vluchten, als opnieuw vluchten. Eerst krijgt hij toestemming om die stad Kehila te ontzetten van de Filistijnen. En dan moet hij weer voor Saul vluchten. Gods wegen zijn ook dikwijls vreemde wegen. Dat moet je ook zeggen, hoor. Dat wordt nooit geen gesneden koek. Van, oh ja, zo werkt de Heer. Ja, de basic, die moet je kennen, hoe de Heer werkt. Maar de Heer kan ook heel vreemd werken. Het is ook een vreemde gerechtigheid, die toegerekende gerechtigheid van Christus. In de wereld is dat onbekend, bij de godsdienst is dat onbekend. En als dat volk de ere Gods op hun hart gebonden zijn, te krijgen juist bij de zogenaamde kinderen Gods de meeste tegenstand, de meeste vijandschap. Kolbrugge kan dat ook kostelijk uitklaren. Dan denk je dat je met open armen ontvangen wordt en je vindt overal gesloten deuren. Dat betekent dat de Heer je wil leiden in de voetstappen van zijn lieve zoon. Ja, en dat is een weg naar beneden, dat kan ik je wel vertellen. Daar kan je geen eer aan behalen. En daar heb Judas heb hem verraden. Want hè, die wilde natuurlijk eer en aanzien. De minister van Financiën te worden. En daarom heeft hij dus anders mensen verraden. Weet die mens. Maar die volharden zal tot het einde. Dat ligt allemaal gelegen. En dat leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. In de grootste smarten blijft onze hart in de Heer gerust. Die volharding der heiligen. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. Hier horen wij iets van die volharding der heiligen. Mijn ziel kleeft u achteraan, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, omdat uw rechterhand mij ondersteunt. O, wat kan dat ook het innige gebed zijn. Heer, ondersteun mij toch met uw rechterhand, want ik heb geen kracht tegen deze grote menigte. Maar deze die mijn ziel zoeken, want er lag wat aan ten grondslag. David was een achtervolgde. Hij was een vervolgde. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting. Dat is altijd het doel van degene die vervolgen. Tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Want David had zoveel krediet op God. Dat hij dat door het geloof ook ziet gebeuren. Dat was maar geen wens van zijn vlees. Nee, dat zegt hij door het geloof. Die zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Dat is het graf. Nog verder, dat is de hel. Die zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. En zij zullen de vossen ten deel worden. Nou mensen, als daar de vijand van overtuigd zou zijn. En soms gebeurt het ook. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Dan haalden ze ogenblikkelijk op Gods volk te vervolgen. Maar daar gaat dit dan vooraf. Net als de bekering van Saulus op weg naar Damascus. Dan word je wel zodanig van de paard van je hoogmoed geslagen. Dan kom je in het stof van God als een blinde en als een verloren ziel in het stof der aarde te leggen. En zo vindt de Heer zijn kerk. Maar dit is al verder op de weg, want David had er allemaal kennis aan. David die had kennis aan de aanwezigheid des Heren, aan de goede tierenheid des Heren, aan de nabijheid des Heren, aan de overwinningen des Heren, want hij voerde de krijg des Heren. Maar er waren ook ogenblikken, dan voelde hij zich zo van God verlaten. Ik zoek u in de dageraad. David stond elke morgen vroeg op, zelfs in de nachten, lezen we verder, om het aangezicht van de Heere weer te mogen aanschouwen. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Dan kan je alles aan de kant schuiven. Dat kan ik je ook vertellen vanuit mijn eigen leven. Dan kan je echt alles aan de kant schuiven. Dan moet je de Heer hebben, want heb ik hem, dan heb ik alles. En als de Heer daar weer een blijk geeft van zijn goedsgunstigheid, dan kun je de hele wereld wel aan. En dan breekt David ook door in het geloof. Met mijn God spring ik door een bende. Met mijn God spring ik over een muur. Al was die zo hoog als 30.000 kilometer. Want dan zijn er geen grenzen. Daar kom je ook achter. Dat leert de Heer ook zijn volk. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van het vijfde en zesde zangvers van Psalm 63. Het vijfde en zesde zangvers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Daar heb je de volharding der Heilige. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Uw rechterhand vol mogendheden. Daar zijn we van afhankelijk. Doet mij getroost en veilig gaan. En het zesde vers. Men zal die boze door het geweld van scherp gewette zwaard doen sneven. En aan de vossen overgeven. 5 en 6, Psalm 63. Er zijn ook oordelen Gods die de vijand zodanig treffen dat ze de vossen ten deel worden. Dus dat betekent dat ze onbegraven blijven liggen op het veld. De vossen ten deel, die zullen ze dan met huid en haar opeten. Maar de koning, David was wel tot koning gezalfd, maar hij was nog niet geïnstalleerd als koning. Voor God was hij al koning. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, dat wordt niet bedoeld met een eedzwering. Want de apostel zegt, zweert ganselijk niet. Dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt het bedoeld, die bij hem zweert, die zich aan de Heere houdt. Die zegt, wat hij ook tegenkomt, waar hij ook mee belaagd wordt, waar hij ook mee aangevallen wordt, ze zullen de Heere trouw blijven. Ze zullen zijn leer trouw blijven. Dat betekent dat zweren hier. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want, daar heb je de reden, de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Dus al die grote leugensprekers die ook in het voorgaande hoofdstuk melding van gemaakt worden. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. Nou, daar heb je Klaus Schwab, Bill Gates, Steef de Bruin, Van der Staaij, allemaal leugenaars. En al die Kamerleden zijn leugenaars. Want ze willen nog ineens de bereidheid tonen om onderzoek te doen naar die gigantische oversterfte die door vaccinaties gecreëerd wordt. Je moet goed opletten dat ze overal daar nog een vraagteken achter zetten. Waar zou die oversterfte nou nog van komen? Ja, daar kun je ook 100 jaar mee worden om de oorzaak te bedekken. Het komt van die killer vaccins. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Maar die leugenpsychopaat Steef de Bruin die beweert dat die oversterfte komt van het coronavirus. En dan kakelt hij de RIVM na, de WHO kakelt hij na. En hij gaat in de voetsporen van Jozef Mengele. Want toen werd het ook allemaal gedoofpot. Maar weet je wat ik ook zeker weet? Dat ze er allemaal financieel beter van worden door dat liegen en bedriegen.
En dat doe je over de ruggen van al die lijken, van al die vakken lijken. Zo oud geraffineerd gaat het eraan toe in onze dagen. Ja, we hebben de kippen maar binnengehaald in een koortje, want het was meer 50. Dan hebben ze het over global warming. Die globalistische klimaatpsychopaat, die Frans Timmermans, die moet linea recta naar het gekkenhuis. Dat zijn echt psychopaten. Maar Steef de Bruin is niet minder, hoor. Die is van diezelfde duivelse geest. Dan ben je hoofdredacteur van een pedofiele coverkrant. Dan zit je ermee involved. Dat is wel heel zeker. Dat ken je anders. Als je de meest gore sodomie witwast, maffiacriminelen witwast. Kijk, dat komt nou meer en meer openbaar, hè. En ze zullen voor God niet bestaan, hoor, want ik zit er nog ineens over in. Als je je eigen laat bedriegen door dit soort tovenaars, je zal er bij God niet doorheen komen. Laat staan die tovenaars zelf. Met name Steef de Bruin, Van der Staaij, Bisschop Stoffer. Dat zijn samen knoopsels van ongerechtigheid. Net als Simon de Tovenaar die door Petrus werd ontmaskerd. Maar alles wat de hemelpoort wil passeren, dat gaat eerst in de weegschaal Gods. En er zal blijken dat al deze mensen, deze psychopaten waar ik een paar van genoemd heb, die zullen de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. En dan ben je oud gereformeerd. Nou, dan lacht de duivel om. De bodem van de hel zal bedekt zijn met oud gereformeerde psychopaten.
Ijdelheid, zegt David hier. De grote lieden zijn ijdelheid. Dat zijn wel grote lieden als je er tegenaan kijkt. Maar als je door het geloof ziet, dan is het slechts ijdelheid. Die zullen in de weegschaal opgewogen worden. Meneer, meneer, tekel uversim. Zij zouden samen lichter zijn dan ijdelheid. Nog lichter dan ijdelheid, want meneer, meneer, tekel uversim. Gebogen, gebogen en te licht bevonden. Dat is lichter dan ijdelheid. Zo keek David er tegenaan, naar zijn bestrijders, naar zijn persecutors, naar zijn onderdrukkers, door het geloof. En dan wist hij hoe de Heere werkte. Hij behoorde zeker niet tot het geslacht wat niet wist, die de Heere niet kende en die zijn wegen niet kende. Nee, David wist hoe de Heere werkte en het was hem ook van Gods wegen beloofd. Zoals ook tot Jozua gezegd werd, dan moet je eens even opletten wat er tot Jozua gezegd werd. Er zal niemand zal een hand tegen u kunnen roeren nog bewegen. Nou, dat is ook helemaal in vervulling gegaan. Jozua heeft altijd de overwinning mogen behalen. David ook. Hij heeft het nooit verloren. Want God was met hem. Als je nou in geestelijke zin daar niet heilig jaloers op wordt. En je moet er ook iets van kennen. Ik zeg altijd, je moet er iets van kennen. Want ook de kleingelovigen, de zwakgelovigen, die kennen zijn stem en ze zullen een vreemde geenszins volgen. En die zijn er ook van overtuigd, hoewel hels bestreden, want de mond de leugenspreker zal gestopt worden. Die Klaus Schwab die krijgt een keer zo'n klap op zijn smoel, ik moet het maar zo zeggen, van Gods wegen hoor. Hij krijgt een keer zo'n klap op zijn smoel, dat hij in eeuwigheid zal zwijgen. Want ze laten zich letterlijk als een god gelden. En ze doen net of dat ze de godheid kunnen creëren. En mensen, de kerken hebben daar niet één publiek getuigenis, wordt er gehoord. Nou, dat is het schandaal, alle schandalen. Want dan ga ik het rijtje weer opnoemen. Want de historie leert ons wel, en de Bijbelhistorie en de kerkhistorie leren ons duidelijk heel wat anders waar die vrome dominees nou over zwijgen. De profeten, de apostelen, de oudvaders, de kerkvaders hebben allemaal in de bressen gestaan tegen de valse leraars, tegen de valse leringen, de reformatoren. En dat zou nou niet meer hoeven. Ja, dat moet wel degelijk. En dat is een heilig moed en als het niet gebeurt, dan heb je te maken met dominees die geen druppel geloof hebben. Want het ware geloof kan er niet over zwijgen. David ook niet. Want de mond, hij spreekt het publiek uit, de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Komt tot een climax. En dan maakt de Heer er de finale en dan. Ze moeten eerst de maat der zonde volzondigen. En dan werpt de Heer ze weg. Hij gebruikt ze nu tot een strik voor vele volkeren. Als de Heer die strik spant, je komt er niet meer uit. Hoor. Je komt er niet meer uit. Want dat heeft alles met de profaniteit van de zonde te maken. Je hebt God bespottelijk gemaakt, ook publiek.
Met name met politieke correctheid en kerkpolitiek. Dat is van God vervloekt. Politieke correctheid, ik heb het al zo vaak gezegd, is politieke corruptheid van de hoogste soort. En dat wordt ook in de kerken bedreven. Die dominees die vrezen God niet, het bestaat in de eeuwigheid niet. Want dan zouden ze publieke getuigen zijn tegen de roepende zonde van kerk, land en volk. Het is één groot wassenbeeldencentrum.
Nou, dan kom je achter dat God een verdoemend God is.
Ja.
Bekeert u, want waarom klinkt dat nou? Bekeert u van uw boze wegen. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren, maar tegen Jeremia werd gezegd, wij weten dat u in de naam des Heren spreekt, maar we zullen niet naar u horen. Dan komt die strik. Dan komt die strik en dan kom je niet meer uit. Dan kom je echt niet meer uit. Nee, dan verkeer je in de tweede of derde trap van de verwerping. En dan heb je de duivel zodanig brutaal en profaan in de kaart gespeeld. Wij kunnen nooit Gods vrijmacht binden in de bekering van de meest grove zondaren. En Gods volk leert zich al zo kennen, gelijk de apostel zegt, ik de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Maar je moet denken, de massa profane zondaren, die vaart echt ter helle, letterlijk echt ter helle. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden, anders zou David zeggen, want de mond der leugensprekers, dat zal God allemaal tot bekering brengen. Nee, dat staat er echt niet op. Dat kun je ook nergens in de Bijbel vinden. God is wel een God die vijanden met zichzelf verzoent. Maar de massa die wordt gestopt.
Hun brute leugenmonden worden gestopt.
Voor eeuwig.
Die krijgen
zo'n slag ter helle dat ze eronder verloren gaan. Daadwerkelijk hoor, daadwerkelijk. Niet meer naar de inleving, maar daadwerkelijk. En dat behoort ook tot de enige troost, de verdelging van de goddelozen. Ja, het klinkt toch als iets vreemd in de oren, want die zijn allemaal humanitairen. Met de liefde in hun vaandel. Maar ze weten niks af van Gods rechtvaardig oordeel jegens de goddelozen. Er zal geen leugenspreker in de hemel ingang vinden. Nou, en dat dat nou binnen de kerk, hè, want die kerkpolitiek, dat is ook al dekkers in de hand. Het is zodanig verkankerd dat ook in de kerken de leugen tot wet is verheven.
Ja, dat heb ik al met honderden artikelen, met feiten en bewijsvoering heb ik dat gestaafd. Maar er is geen ontwaking. Iedereen zit maar achter zijn geraniums. Het is een schandaal. Al maak je als een beleider of dominee een game van de vrijmaakplicht, dan zal God je verdoemen. Want dan zal hij dat bloed van je hand eisen, omdat je eigenlijk niet hebt vrijgemaakt van al die oud gereformeerde bastarden.
En dat is een bewijs dat de val in Adam wordt gladgestreken, want daar zijn we in de leugen gevallen. Er wordt niet meer geleerd dat de mensen de leugen lief hebben en doen. Dat wordt niet meer geleerd, want oh, als die dominees dat is, zou treffen dat oordeel. Nee, daar willen ze zich van verschoond weten. God is barmhartig, dat hebben ze er nou wel op de lippen. En genade en Christus en al die dierbare woorden nemen ze allemaal op de lippen. Maar het is niet waar in hun leven. Want met hun mond prijzen zij God, maar Paulus zegt met hun praktijk logenen ze het. En dat kan nooit met elkaar bestaan. Dat kan nooit met elkaar bestaan. Nou, Gods volk zijn geen pilaarheiligen. Je ziet het ook in het leven van David. Wat is die ook soms diep gevallen in de zonde. Je ziet het in het leven van die godvrezende koning Asa waarvan geschreven staat. Dat al de dagen zijns levens wat zijn hart oprecht voor God. En dan komt hij toch nog die ziener in de boeien te slaan en gevangen te nemen. En dan valt hij een keer in drift uit. En dan wordt hij door de koning van de 10 stammen wordt hij belegerd. En dan vraagt hij de koning van Assyrië om hulp. En dan neemt hij goudstukken en zilverstukken uit het huis des Heren om hem daarmee te betalen. En dan krijgt hij van de ziener te horen, gij hebt dwaaselijk gehandeld. En dan wordt hij zo boos, dan laat hij die ziener in de boeien slaan. En later krijgt hij nog een ziekte aan zijn voeten en dan zoekt hij het meer bij de medicijnmeester als bij de Heren. En dat was nou die godvrezende Asa. Ja, dat was die godvrezende Asa. En er staat in Christus van hem geschreven. Al de dagen zijns levens was zijn hart oprecht voor God. Kun je dat dan bij elkaar rijmen? Ja. Het offer van Christus maakt nou werkelijk alles goed. Je vindt geen bijbelheilige in het woord van God die je met Christus kan evenaren. Zelfs de koning Salomo zoveel wijsheid ontvangen. En dan gaat hij de altaren van de Moloch bouwen. Paulus zou zeggen, ik geef hem aan de duivel over, want dit zijn schrikkelijke zonden. Het zijn nog schrikkelijke zonden. Ga ze nooit bagatelliseren. Maar wel met een vinger op je eigen hart gericht. Met een vinger op je eigen hart gericht.
Dan zie je ook dat de strijd, als wij die zouden moeten winnen, dat is een verloren zaak. Dat is een verloren zaak. En toch moet het een wettige strijd zijn, want die niet wettig heeft gestreden, zal de kroon der overwinning niet behalen. Het moet wettig gestreden zijn. En die zonde dan, gij zijt gestorven in uw leven. En dat moet wel vernedering teweeg brengen hoor. Als je zegt van, oh, loop toch altijd weer gelukkig af. En je maakt er een algemeen misbruik van. Nou, je plaats is in de hel, dat zal ik je echt vertellen. Daar komt Gods volk, God weet zijn volk wel, in het berouw te brengen. Op een volmaakte manier. Dat weet de Heer te doen. Want ze kunnen de aanwezigheid, de nabijheid van God niet missen. De Heer maakt zich onmisbaar in het leven van de levende kerk. En gedurig onmisbaar. Want ik heb maar één weg, dat is van God af. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboom te horen. En daar mocht David ook zo kostelijk getuigenis van afleggen. Nou, kinderen, doorzoek die eenvoudige psalmen. Maar de eenvoudigheid kan je niet doorgronden met je verstand. Nou, vraag naar de Heere zijn sterkte. Vraag naar de Heere om het verstaan van deze dingen. Maar de koning zal zich in God verblijden. David zegt, al verandert de aarde van de plaats. De koning zal zich in God verblijden. In die grote koning, die Heere der Heren. En een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want mijn ziel kleeft u standvastig aan. En de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Nou, daar komt David in eindigen, in God. Want dat zijn zere eigen woorden. Dat hij die mond der leugensprekers zal stoppen, ook in onze dagen. En als het gebeurt, er zal geen krant melding maken van die en die heeft God de mond gestopt. Dat zal nooit erkend worden door dat andere geslacht. Weet u, deze preek staat eigenlijk in het kader van de preek van deze morgen. Als dat andere geslacht komt, nou daar is geen woord met mij te wisselen. Je kan er geen geestelijk gesprek met me hebben. Dat is onbegonnen werk. Ze zullen zich ook nooit bekeren. Zij niet beleven. Zij niet beleven. En dat gaat allemaal onder vals vrome vlaggen gepaard. En dat zijn de grofste leugens. Dat zijn roepende zonden. Die de wereld niet kan bedrijven. Ja, wel roepende zonden. Maar zulke roepende zonden. Onder de naam van het verbond. Onder de vlag van valse liefde. Onder vals christelijke vlaggen. Wordt dit allemaal publiek uitgesproken. Ik heb wel eens gezegd, als die van der Staaij als een pedofiel als de kast komt, er zal geen kwaad woord over gesproken worden. Zo ver is het weg. Zo ver is het weg. En die pedofiele coverkrant, het AD, want heel de wereld hangt van pedofilie aan elkaar. Als hij dat gaat onderzoeken, nou, daar is ook geen beginnen aan. Hè? Waarom wordt Trump zo gehaat? Nou, ik mag die man ook niet. Want, mooi goed luisteren, als hij de middelen van de duivel gaat aanprijzen, dan heb je het voor Gods volk voorgoed verloren. Niet dat ik ooit vertrouwen in hem had. Maar hij had nog goede dingen. Hij had nog goede dingen. Hij tastte de diepsteed in zijn hart aan. En die man die moet uit de weg geruimd worden. Toen Kennedy, J.F. Kennedy begon te waarschuwen voor de secret societies. Dat die de macht zouden overnemen. Toen werd hij door de CIA vermoord. Hij is niet door die Oswald vermoord. Dus allemaal fabel. Sprookjes zijn. Hij is door de CIA vermoord. En toen was die oude Bush hoofd van de CIA. Die Tucker Carlson. Die heeft daar de bewijslast van in handen gekregen. Door ex-CIA'ers. En die maakt dat publiek. Dan tapt hij uit bronnen. Dat kan je ook controleren. En daar schudt heel Amerika nou van. Want dat is recent. Dat is recent. Dat wist ik wel. En de insiders wisten dat wel. Dat Kennedy door de geheime diensten vermoord is geworden. Maar je kon het nooit bewijzen. In die zin bewijzen. Dat werd allemaal ook in het derde werd dat allemaal als complottheorie werd dat gebrandmerkt. Maar nu komen de bewijzen op tafel dat het werkelijk zo is.
En als Steve de Bruin die bewijslast in handen krijgt, dan zal hij het nog met vloeken en eedzweren zal hij het ontkennen. Hij vaart liever ter helle als één leugen toe te geven.
Want dat Amerikaanse systeem, mensen,
Het is echt van de duivel, ja en waar niet. Want al die westerse leiders die zijn de duivel toegevallen. En we hadden het over die afgod Baphomet. Rutte, openlijk kent hij zo'n afgodsbeeld in dat torenkamertje hangen. Dat is notabene publiek terrein. Hij heeft het heel het recht daartoe niet. En er wordt helemaal niks, geen woord aan gerept. Dat moet allemaal in de doofpot. En ze dienen het publiek, want hij is lid van een hoge vrijmetselaarlodge. En dat wordt allemaal in de doofpot gedaan. Die man die kan doen wat hij wil. Hij kan het volk bedriegen waar hij wil, hoe hij wil, hoeveel hij wil. Er staat er niks in de weg. En dat noemen ze democratie. Maar hier zegt David, de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Ze krijgen zo'n keer een klap op de bek van God. Dat het voor eeuwig afgelopen is. En dan storten ze van de top van hier in eeuwig woest neer. Weet je hoe het zal gaan? Die Filistijnen die hebben zich ook grotelijks verheugd over Simson. Want hij was nou machteloos en krachteloos. Zijn ogen waren uitgestoken. Hij kon niks meer laten Simson voor ons spelen. Ze wilden nog een beetje kermis met Simson overhoop halen. En dat hebben ze ook met die meerdere Simson gedaan. De strijdjubel is al uitgesproken. Maar dan komt hij nog een keer afrekenen. De finale afrekening. En dan zal die meerdere Simson die wereldtempel vandaag in. Ze willen naar één wereldreligie. Een wereldregering. Het is allemaal onder die paraplu van de nieuwe wereldorde. Die zal God zo'n ruk ter hel geven dat hij ook daadwerkelijk in elkaar stort. Dat zag je aan de Filistijnen. Al die monden, hoeveel zullen er geweest zijn? 4,000, 5,000, we weten het niet precies. Maar al die monden werden in één klap gestopt. In één klap. En ze vielen van de top van neer. In eeuwige verwoesting meer. Dat behoort ook tot de enige troost. Het zal niet altijd zo blijven, volk van God. Nee, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, wees een held, hoop op uw God en geef het nooit op. Geef het nooit op. Ja, dat is niet een oproep voor het vlees, want het vlees geeft het vandaag al op. Het vlees geeft het al op voordat het beginnen moet. Daar hoef je niet op te vertrouwen. Nou, als die inleving daar maar is. Veel vlees op te zijn verkocht onder de zonde, dan krijgt Christus de roem. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan ben je een held. Dat is geloofsheldentaal. Dat beroept zich alleen en uitsluitend afzien van alle mensen. En je hoop stellen op God. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. O God, gij zijt mijn God. En dat wordt ook door de Heer beantwoord. Gij zijt mijn kind. Mijn Heere en mijn God, ja, daar ging de mijning van Christus aan vooraf. Want hij liet de wonden zien in zijn handen en in zijn zij.
Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.
En toen mocht Thomas ook dat mijn Heere en mijn God, ja. Thomas, zalig zijn degenen die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Dat is ook een zien door het geloof hoor. David heb ook niet letterlijk gezien, zoals Thomas het wel letterlijk mocht zien. Dat was een geloofzien. En in dat zien zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou, mijn kleingeloof die zegt wel eens dikwijls als de Heer Jezus nog op aarde wandelen, dan zou ik hem achterna schreeuwen van mijn ellende en ellende aan hem blootleggen. En dan zou hij onmiddellijk horen, want ik lees in de Bijbel nergens. Dan kun je toch nergens lezen dat zo'n Heer zo'n roeper laat staan. En waarom houdt de Heer zich nou zo lang, soms lang verborgen? Waarom? Dat lezen we nou in die psalmen Davids. Ja, dat is de hartentaal van Gods volk. Opdat je daar enige troost, kon het zijn veel troost, uit zou ontvangen. Dat de Heer zich om wijze redenen. Maar meestal om je zonde. Want als er een zonde ligt tussen God en je ziel, ja, dan komt de Heer er niet in mee. En dan moet je het weer uitwenen. Net zoals het volk de schuld wordt aangezegd. Ik hoorde tante Margie zo vaak zeggen. Ik kan er niet mee in de schuld komen. Waar hoor je dat nog? Dat is allemaal vreemde taal geworden. Mensen grijpen zo weer van het Bijbelblad alle beloftes bij elkaar. En die stoppen ze in een aktentas. Dan pas. Ik heb het zelf weer uit zijn mond gehoord. Ja. Dan heb Gods volk de krachten van. En al die uiteenzettingen, ja, dat is allemaal waar, kunnen ze ook nog wel toestemmen, maar het geeft geen kracht aan de ziel. Dat ligt niet aan het woord Gods hoor, want het woord is krachtig, krachtiger dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat blijft zo. Het ligt aan ons ongeloof. Dat ligt niet aan het woord van God. Want het woord is altijd krachtig. Het is het goddelijke woord. En of ik daar nou de kracht van ondervind of niet, het is waarachtig waar in God. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Amen. O, heren, als wij door het geloof mogen weten dat het uw woord is, dan zullen we dat niet door twijfel laten ontnemen. Want gij zegt het ook tegen de kerk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dat is altijd het gevaar, ook voor Gods volk, hoewel ze die kroon nooit zullen verliezen. Maar ze kunnen die kroon wel laten vallen, als ze er lichtvaardig over gaan denken. Ach, wat zegt dan de psalmist, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heren, dat we toch geen spel maken van de welzijn. Want het leven is als een damp, de dood werkt ieder uur. En mag gij ons voor en toe bereid, die nimmer eindigende eeuwigheid, om u altijd de eer te mogen geven, maar ook al aan deze zijde van het graf. Gedenk uw kerk wereldwijd, om Jezus wil amen. Gemeente, nog zingen van het zevende vers, want hoe het gaat, de loge mond zal nimmer strafloos zegen pralen. God stelt de boosheid perk en palen, de loge sprekers gaan ten grond. Het zevende zangvers van Psalm 63. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.